In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Iets meer dan een maand geleden gingen we van start. Vanaf nu werd mijn schema richting de Marathon van Rotterdam op 24 oktober geschreven door Guido Hartesveld en Michel Butter, topcoach en voormalig topatleet. Erik Brommert en ik, we zijn nu naar Castricum gereden voor eigenlijk de eerste evaluatie. Wat is er in die maand gebeurd? Hoe zijn de trainingen bevallen? Zijn we nog dingetjes tegengekomen? Hoe gaan we verder? Alleen, die voormalig topatleet, ja, dit is geen voormalig topatleet meer. Die zit er gewoon weer met brandende ambitie, met een reep, met een volle bidon, net een middagtukkie achter de rug. Ik wil niet zeggen tunnelvisie, maar je begint toch wel weer serieus te worden, Michel. Je hebt je rentrée deze week bekendgemaakt.
Ja, rentrée klinkt al heel zwaar beladen, want ja. Het is nog steeds wel dat ik ervoor heb gekozen om topsport als het ware een beetje op de manier hoe ik het deed, dat een beetje vaarwel te zeggen. Hè. Dus geen trainingstages meer of hoogtetenten en dat soort grap en grol. Daar kan ik thuis niet meer mee aankomen. Ja. De volgorde van prioriteit in het leven is wel gezin, maatschappelijke carrière en sport. Alleen ja, het sporten is zo serieus geweest in de afgelopen maanden. Toch wel flinke uren gemaakt. Hè. Zo begon ik eigenlijk een beetje. Dat het wel heel veel sporten is. Dus
en dat er gewoon weer een Olympische droom is.
Ja, en dat hebben we vorige keer natuurlijk al met jou gehad. Van ja, wat is nou topsport? Hè? Die vraag is natuurlijk wordt ook bij mij gesteld. En ik ben nog steeds gewoon heel serieus. En zo serieus dat het begon te kriebelen om nog die marathon te lopen. En misschien dat ik bij deze benadering, waar ik heel veel plezier in heb, dat ik die nog even voortzet. Maar als het anders loopt, dan is het ook zo.
Op 11 april in Hamburg ga je het proberen. Ja. De limiet te lopen en die onderlinge strijd aan met de andere Nederlanders. Maar ik ben wel heel blij, Erik, dat hij zegt maatschappelijke carrière staat op 2. Want ik was even, ik kneep hem even. Ik denk, moet ik nou alleen met Guido door straks, weet je wel?
Ja. Maar ja, wat is belangrijker, die 2.11.30 of 2.29?
Ja, ik weet wel wat belangrijker is, maar dan heb ik het over mezelf.
Je kan niet aan mij stellen die vraag, hoop ik. Hè?
Even prioriteiten stellen natuurlijk.
Ben ik eindelijk een keer van die journalistenrol af. Mag ik gewoon een keer de atleet zijn? Straks gaan we in deel 2 van deze podcast gaan we toch gewoon weer Michel interviewen.
Ja, daar kunnen we niet omheen.
Nee, daar kunnen we niet omheen. Dus dat is deel 2 van deze
maar
podcast.
Maar ik heb een schrift vol met aantekeningen uit je Training Peaks. En ook een paar goede vragen voor je voorbereid, zoals ik bij alle coaches gesprek. Ik heb geen schrift vol met vragen voor Michel Butter.
Nee.
Overigens een hele zelfstandige atleet is na 20 jaar en heel goed zijn eigen plan kan trainen. Dus don't worry.
Oké.
Het klinkt alsof de coach wat je hier handen afdoet, hè?
Ja, nee, maar heel goed, heel goed. Zullen we dan gewoon met deel 1 beginnen? Want dan is het tijd voor onze jingle, hè, Erik?
Ja, die is wel belangrijk. Want er moet nu even serieus gesproken worden over hoe het er met jou voor staat.
Juist, nou ja, laten we hem instarten.
Ja.
Genoeg mooie woorden van onze sportjournalist over 2:30. Maar hoe staat het met zijn daden? Het is tijd voor een nuchtere kijk op de zaak. Het is tijd om te bellen met de coaches.
Hoe staat het ervoor met de mannen?
Oh, met een man. Jingle. Ja. Ja, nee. Ja. Ik zit in de jingle voor de kantine.
Kijk. De jingle wordt er later ingemonteerd.
Ja.
En dan kunnen we daarna gewoon verder praten.
Ik ben van 1970, man. Hè. Ja. Het gaat een beetje snel voor mij.
Ja. Dus als wij zeggen, we starten de jingle in, dan gebeurt er eigenlijk niks.
Nee, dat kan gewoon
en
allemaal.
En wordt er later door hele slimme technische mensen wordt er een jingle ingemonteerd.
Ja, joh, meestal bereidt Michel me wel voor. Joh. Als het over techniek gaat, dan heb ik heel veel aan Michel.
Nou, ik vond dit wel een mooie Erik en Pim al echt baren.
Nee, Pim. Maar uiteindelijk is vooral inderdaad de openingsvraag.
Ja,
hoe staat de man richting de 2:30 ervoor?
De man richting 2:30 heeft een hele kleine hiccup gehad.
Juist, met een kleine setback.
Ja, een setback met een klein kuitblessuretje. Maar je bent weer, het heeft je een dag of 6-7 gekost.
Ja, en dan heb ik, dus ik denk ik heb ongeveer, we waren 2,5 weken, 3 weken onderweg.
Ja, en het is me al gelukt om iemand geblesseerd te krijgen.
Ja,
dus,
precies.
Dat is weer mooi.
Ja,
dat is
heel goed.
Dat is weer een goede...
Goede reclame.
Ja, heb je de naam Toe Zero Nine al voldoende genoemd? Ja. De naam Toe Zero Nine genoemd? Nee, maar...
Nee, we waren mooi 3 weken onderweg. En toen heb ik op woensdag tijdens eigenlijk een van de kleinere trainingjes, 40 minuten rustig, voelde ik me soleus. Mijn rechter diepe kuitspier is dat, hè? En stekend pijntje. Ook weer niet dat ik er... mee doorgelopen heb. Of dat het bij elke pas een stekend pijntje was. Maar ik dacht, wel even serieus nemen. En we zijn nu ongeveer 1,5 week verder. En in die 1,5 week heb ik toch eigenlijk maar 3 keer rustig gelopen. Ja, dus we hebben echt wel even gas teruggenomen.
Maar complimenten voor hoe je communiceert. Dus wat je nu voor de luisteraars denk ik omschrijft, was heel goed te volgen voor ons. En ook wat je ook heel slim gedaan hebt, is op tijd heel verstandig aan de bel trekken. En dat zal ook niet iedereen doen. Nou, ja. Dat was het positieve gedeelte.
Ja.
Nee, wat we altijd even doen, en wat kunnen we hier iets van leren? Ja. Daar kunnen wij hier iets van leren? We hebben natuurlijk de afspraak gemaakt met elkaar dat we in de samenwerking altijd voor open en eerlijkheid gaan in het belang van de atleet. Podcast of niet.
Hmm.
Dus wat de mensen horen is wat het ook is.
Precies.
Dat vind ik een hele gezonde insteek.
Ja.
Heb jij er wat van geleerd?
Nou, ik ben gaan nadenken van waar komt het nou vandaan? En ik kan in elk geval niet één moment aanwijzen. Dus er is niet een gewicht wat ik heb opgetild dat te zwaar was. Of een misstap tijdens een cross. Dat er iets heel aanwijsbaar is van daar is het gebeurd. Dat is het in elk geval niet geweest. Zo één zo'n super aanwijsbaar moment.
Nee.
Zelfs in die training of de training daarvoor kan ik niet per se een enorme kan ik ook niets aanwijzen. Dus mijn gedachte erbij is dat het toch iets breder is. Nou ja, we zijn gewoon het lichaam op een andere manier gaan belasten.
Soms krijg je er ook geen antwoord op.
Echt, nee, precies. Nou, echt wel een andere manier dan daarvoor. Een heel andere benadering. En ik denk dat het lijf daar even aan moet wennen.
Ja, ik ben wel benieuwd naar die andere benadering natuurlijk.
Ja.
Kijk, je bent begonnen net... Ja, dat is 1 of 2 keer gedaan, hè? Met een ochtendduurloopje van een half uurtje heel rustig.
Ja.
Wat me wel opviel is, wat je zelf al aangaf... nou, denk ik niet... Alles wat we nu gaan evalueren is niet om met een vinger te wijzen... en überhaupt om echt 1 oorzaak boven te krijgen. Dat is natuurlijk... Heel lastig met dat soort dingen.
Ja.
Maar al brainstormend kunnen we misschien samen tot wat inzichten komen.
Mm-hmm.
Wat we kunnen meenemen, wat jij misschien kan meenemen. Kijk, het is prima dat het nu gebeurt. Niet expres, maar het is gelukkig nog maar maart.
Precies, 7 maanden nog.
En de cold single is nog ver weg.
Mm-hmm.
Maar we moeten dit gewoon niet gaan tegenkomen in augustus, september.
Ja.
Even over de... Het viel me wel op dat je ze vrij kort achter elkaar had gepropt.
Ja, ja.
Zeg maar, dus, het ochtendloopje.
Ja.
En dat je het ochtendloopje heel enthousiast begonnen was. En dat je hem ook vrij stevig liep. Maar daar kom ik zo wel op.
Ja, oké. Ja, inderdaad. Kijk, dat heb ik toen meteen volgens mij teruggekoppeld in Training Peaks. Hè? In die korte zinnetjes die we dan heen en weer naar elkaar schrijven. Dat ik zei van achteraf, misschien heb ik ze te kort op elkaar gedaan. Bij 's ochtends kwam ik om 9:45 terug. 'S middags om 4:15 stond ik alweer op de baan.
Ja.
Dus daar kan langer tussen zitten. En toen heb ik inderdaad op die dinsdagavond of dinsdag einde middag gevoeld van...
Bij het inlopen gaf je het aan, hè?
Ja, het lijf geeft aan van je hebt vanochtend al iets gedaan. En de voorbije dagen gewoon... Ik moest er even inkomen in die training. Toen hebben we iets van 6 keer 1600 gedaan. Groeide ik eigenlijk in die training. Richting het einde ging het supergoed. Volgende dag stond ik op met vermoeide poten. Weggegaan voor 40 minuten. Na 30 minuten kreeg ik dat stekende pijntje. Dus wellicht zit het in die dag ervoor. Maar wat... Ergens waar ik ook wel over ben na gaan denken is... We zijn heel erg die aerobe drempel aan het pushen.
1 keer per week?
Nee, sorry. Maar de andere loopjes... laten we zeggen op de maandag, de vrijdag... die doe ik harder dan voorheen.
Ja.
Dus waar het bij mij heel vaak... zat een soort piekbelasting in met echt flinke blokken, tempotrainingen.
Ja.
En dan de andere loopjes was ik gewend heel erg herstelloopjes te doen. in 4:50, 5 minuten, 4:40. Ja. Voor mij echt te verwaarlozen tempo's. Ja. Kon ik met twee vingers in mijn neus, kwam ik thuis, was ik niet moe. Ja. Nu ben ik toch al die loopjes toch wel 4:15, 4:10 aan het doen.
Ja, en waarom?
Omdat dat ook een beetje de opdracht is. En omdat we daaraan willen werken. En die, we willen...
Ja.
We willen
maar dat is heel goed. Dat is het voordeel van een coachgesprek.
Ja, maar dus ergens heb ik de gedachte van... Volgens mij moeten we dat... We moeten daaraan werken. Want jij hebt daar duidelijk gezien van... Daar is winst te behalen. Dat is op dit moment te zwak. Dat is je zwakke punt.
Mm-hmm. En toen ben je al je herstelloopjes ook harder gaan doen.
Nee, één keer in de week zit natuurlijk op die maandag zit er echt die rustige in.
De easy doen. Ja, nee, ja. Daarom is het
maar de andere,
alle gekheid.
Maar de andere loopjes, die kom ik inderdaad op die 4:15 uit.
Ja, nee, ja. Maar dat is... Je geeft eigenlijk al de perfecte analyse. Dat is wat wij ook hadden gevonden. Als we naar je data kijken.
Ja.
Het doet er denk ik even niet toe hoe dat misverstand erin komt of wie zijn schuld het is. Of, maar het viel wel op dat je de rustige loopjes die als herstelduurloop zijn. Daar heb je een of andere manier een zaadje in je hoofd geplant van ik moet aan mijn aerobe drempel werken. Terwijl het herstelloopjes zijn. Nou klopt het natuurlijk dat er in Training Peaks een range staat. Dat moet bijvoorbeeld tussen 4:15 en 4:30.
Ja, 4:10 en 4:30 zoiets, ja.
Maar ja, wat doet onze Pim? Aan enthousiasme geen gebrek. Die zit natuurlijk na 5 minuten al op 4:11.
Ja.
Dus kijk, zo gaan we ook niet met elkaar om, hoor. En dat proef ik ook niet bij jou, dat we naar een schuldvraag moeten.
We willen ervan leren.
Ja, maar ja. Jij denkt misschien, wat maak je me nou? Er staat het toch en ik doe het. Maar wat denk ik de les is dat je een training die gericht is op de aerobe drempel, dat is een serieuze duurtraining. Daaromheen zijn, zo noemen we ze ook niet, dat zijn duurloop easy staat er.
Ja.
Dan staat er weliswaar een range. Want ja, je moet wat, we kennen elkaar niet.
Hmm.
En is de range is dan 4:30. Maar de vraag is natuurlijk, wat in jou doet bepalen of je aan de upper limit van die range zit of aan de veilige kant van de range. En nogmaals, het is helemaal niet gezegd dat je het niet in je kuit had gehad. Of ik heb nog wel wat meer puntjes.
Ja.
Maar wat opvalt, en dat is denk ik wel een belangrijke les in het algemeen bij atleten. Als je de easy loopjes gewoon in je hoofd als een soort training gaat doen. En ook stiekem een agenda en een verborgen agenda heb van ik wil de trainingseffect uithalen. Dan kan de totaalbelasting wel eens te veel zijn.
Ja, ja.
En de vraag is natuurlijk wat maakt. Ik zou sowieso zorgen om de eerste 10 minuten kwartier.
Rustiger in te komen.
Sowieso helemaal daar niet naar kijken. En gewoon even doorbloeden en rustig opstarten.
Ja.
Nou, ik denk dat Michel wel kan vertellen. En Erik ook. Hoe de Kenianen dat doen.
Ja.
Ik ben gewend om koffie te nemen om wakker te worden. Maar die mannen die joggen zo langzaam de eerste kilometer. Dat ik wel begrijp hoe je ook anders wakker kan worden.
Noem eens wat snelheden dan.
Ze laten wel gewoon op een hele mooie manier zien. Hoe je het lichaam kan laten doorbloeden 's morgens.
Het is een hele natuurlijke manier van wakker worden. En ook bepalen hoe je lichaam voelt. Hè? Dus ze starten op. Kenianen staan heel dicht bij de natuur. En die starten op en die lopen 7 minuten per kilometer. Soms 6:30. En op een gegeven moment zie je dan een aantal die gaan versnellen. Maar ja, dus, dan gaat niet de hele bubs erachteraan. Sommigen die denken, nou, ik blijf nog even lekker langer doorlopen in het tempo. Om maar...
Ik ga nog even snoezen.
Ja, even snoezen. Ja, ja, precies. Om maar een beetje weer wakker te worden. En te bepalen wanneer hun moment is om wat harder te gaan.
Ja.
Dus het aanvoelen van je lichaam is inderdaad heel belangrijk. In plaats van... per se een bepaalde training te willen halen of een bepaalde snelheid. En dat hoort zeker bij easy duurlopen. Er staat een bepaalde range. Maar als jij zelfs de behoefte hebt om net als een Keniaan nog iets rustiger te lopen.
Ja, dat je niet op de fotofinish van de range...
Ik denk, ik ben met zoveel enthousiasme gestart dat ik het schema te nauw gezet ben gaan volgen.
Ja.
En ik moet gewoon weer... ik moet het schema nauwgezet gaan volgen. Maar ik moet ook weer... net iets meer naar mezelf gaan luisteren en er weer iets vrijer mee omgaan qua tempobepaling, qua gevoel, qua zo'n training starten.
Ja, en zeker in die easy duurlopen natuurlijk.
Je moet gewoon weten waarvoor de training bedoeld is. Maar dat is, kijk, het is het nadeel van trainen op afstand.
Ja.
Tegelijkertijd train ik hands-on ook heel veel atleten. En als ik dan een range geef van het loopt duizendjes tussen, nou voor jou 3:10, 3:15. Dan heb je ook gewoon atleten waar je met je neus bovenop staat die altijd dan 3:09 zullen lopen.
Ja.
Dus ik denk ook helemaal niet dat het ligt aan het begeleiden op afstand. Ik denk dat het ook voor mijn neus zou zijn gebeurd als ik bij pak langs de baan zou staan.
Ja.
Ja, ik denk dat er veel voorkomend iets is. Op het moment dat je een atleet ruimte geeft, als hij duizendjes moest doen, dat het tussen de 3:10 en 3:15 is.
Ja.
Dat ze eerder, als ze niet gecoacht worden, tegen die 3:10 al zitten te duwen, dan dat ze 3:15 doen om het gevoel te hebben dat ze goed bezig zijn.
Ja.
Ja, en je hebt zo'n mooie stelling altijd van... Wat is het ook weer? Ja. Het is not... dan moet ik hem natuurlijk zelf zeggen.
Ik weet hem.
Het is not to prove fitness, but to improve fitness.
Ja, training is not to prove your fitness, but is to improve your fitness.
Ja.
Dat is een goeie. Daar zou ik een tegeltje van...
Maar het komt er dus eigenlijk een beetje op neer. Met die herstelduurlopen. Daar heb jij een range als coach neergegeven van dat mag tussen de 4:10 en de 4:30.
Ja.
En Pim zit eerder tegen die 4:10 aan te duwen dan dat hij zegt
van
die 4:30.
Ja.
Dat is eigenlijk wel iets wat... wij hebben een keertje op een zaterdag hebben we zo'n loopje gedaan.
Je was aan het eigen puffen zweten. Dat was geweldig.
In dat loopje heb ik op een gegeven moment op mijn Strava neergezet dat soms is hardlopen een hinderlijke onderbreking tijdens het praten.
En enthousiasme geen gebrek bij Pim.
Maar ik liep toen heel makkelijk trouwens.
Maar daar ligt volgens mij het gevaar. Je liep toen heel makkelijk. Maar
nou, Pim, even
daar
nog
lag die ruimte dus. Kijk, en ik zat te kijken. Het is echt gewoon 4:10, 4:11 continu. Ja, voor mij even aanpoten. Maar ja, het staat op het schema. Maar er stond tussen de 4:10 en de 4:30. Dus het wordt ook best iets rustiger.
En dan mag je eerst rustig wakker snoezen. Nee, en dan ga je naar die range. En dan ga je bepalen 4:30 of 4:10.
Wat is vandaag de juist?
Ja. En dan nog kan die trainer er helemaal geen verstand van hebben. En dan kan je denken van ja, fuck it met je 4:30. Ik doe lekker even 4:50. En ik heb trouwens, als ik toch mijn punt wil maken.
Ja, hoor,
ik heb hier even een notitie, de kunst van het easy lopen.
Ja.
Maar dat twee keer per dag, dan heb ik hier wel staan 4:04 na 4 minuten. Als aantekeningetje. Want ik zat natuurlijk even goed door die data te kijken. Dat doe je... dus het is
gewoon te snel.
4:04 na 4 minuten. Ja, is dat lichaam dan wel warm voor?
Ja.
Überhaupt.
En zeker 's ochtends. Ja.
En zeker 's ochtends.
Ja. Ja.
Maar goed, weet je. En heel belangrijk is dat je moet snappen. Als je polarized wil trainen. En je wil een bepaald gedeelte, 80% heel rustig doen. Volume. Dan moet dat ook gewoon rustig. En de herstelloopjes, die zijn gewoon bedoeld. Dan moet je eigenlijk is het fuck the range.
Ja, maar dat is inderdaad wat, zeg maar.
Je moet wel snappen wat het doel is van zo'n.
Ja. Kijk, helemaal erachter gaan we nooit komen waar dat pijntje nou echt vandaan is gekomen. Maar ik ben gaan nadenken, jullie zijn gaan nadenken. En we zijn in elk geval op dit gebied redelijk op hetzelfde uitgekomen qua analyse.
Nou, we zijn met elkaar eens.
Ja, want ik had ook al zoiets van... Kijk, het heeft nooit aangevoeld alsof die trainingen heel zwaar waren. Want dan had ik echt wel aan de bel getrokken. Of dan had ik opgestaan met enorm zware poten. Maar als ik ga terugdenken, dan... Al die loopjes hebben me natuurlijk gewoon... door de week heen, door zeg maar de 3 weken heen, meer moeite gekost dan de loopjes die ik voorheen deed.
Ja,
dus dat heeft iets met dat lichaam gedaan.
Je zei ook
natuurlijk
alweer van, ja, doordat er wat tempotrainingen uit zijn,
precies,
heb ik niet het gevoel dat ik meer vermoeid of minder vermoeid ben.
Precies.
Dus dat is dan weer,
nee, want we zijn natuurlijk wel van 3 tempotrainingen heb ik er sowieso 1 weggehaald.
Ja.
En er stond... maar goed, dan klinkt het of ik gelijk wil hebben. Dat is eigenlijk vreselijk, die mensen die zo praten. Maar er stond 9 keer 1600, hebben we er 6 van gemaakt. Nee, maar daar kan niemand iets aan doen. Maar je weet nooit als je die 9 had afgemaakt, hoe je dan de volgende ochtend...
Die hebben dat weekend ook weer wat anders gedaan.
Maar
en zo.
Even voor de goede oren. Kijk, ik denk dat het goed is om te bespreken hoe de trainingen zijn. Dat een oorzaak kan zijn. Hè? Maar het is überhaupt van hoe ga je om met die belasting.
Ja.
Of echt de vinger op krijgen dat is. Dat is ook natuurlijk de vraag. Want uiteindelijk, jij klaagt over je... kuit, alleen ja, waar zat het probleem uiteindelijk?
Ja
dat is ook mijn tweede vraag.
Ja, ik ben binnen een week naar Bernard de Boekhorst gegaan, goede sportarts.
Dat heb je trouwens ook goed gedaan, hè? Dus het is heel snel, heb je er eigenlijk last van gehad en binnen een paar dagen was je bij de fysio. Dus daar heb je ook weer mensen die gaan dan te lang door met een pijntje lopen.
Ja.
En
is
dan,
de schade wordt dan veel groter.
Ja, en is de schade al groter. Dus je hebt dat gewoon heel goed opgepakt. Dan gaan ze googlen of dan gaan ze... Nee, laat je nou even diagnose stellen. Ja.
Maar goed, even daar even een korte vraag voor. Wanneer kon jij voor jezelf bepalen wanneer een pijntje een blessure zou kunnen worden? Of dat een pijntje was?
Als het voor je gevoel, als het langer afwijkend is en langer dan normaal, zeg maar. Dus als het nou over 1 of 2 dagen een beetje gek aanvoelt of 3... Oh, 2 zat ik al een beetje, 3. Dan dacht ik van, nou oké, dat kan. Mm-hmm. Hè, misschien. En dan ga je nog wat zelf gewoon goede oefeningen doen. En het prehab. Maar als het langer duurde, dan was het wel afwijkend. Ja, dan trok ik wel aan de bel bij de fysiotherapeut. En misschien trok ik iets eerder aan de bel dan een gemiddeld iemand zou doen. Ja. Maar ja, je moet wel eventjes realiseren. Is dit echt afwijkend dan ten opzichte van normaal?
Ja. Ja.
Hoe dichter je bij je marathons zat, hoe meer het een natuurlijk gedrag is om pijn te blokken.
Ja, zeker. Nee, maar ik heb ook... Nou ja, Moskou is een voorbeeld daarvan natuurlijk.
Ja, ze toch even gezellig
houden.
Ja, de
WK.
Ja, de WK. Dat ik iets voelde en dat ik dacht van... misschien ook een beetje weer spanning richting de wedstrijd of zo. Nou, een pijntje, dan voel je zoals wat. En dan, maar ja, dat was wel wat serieuzer uiteindelijk. Het is een stressfactuur natuurlijk. Dus,
en dat heeft je echt dat heeft meer dan een jaar gekost. Ja, nog langer misschien zelfs.
Omdat je het eigenlijk niet wilde voelen.
Ja.
Nee, precies. Ja, of dat ik dacht van nou, het zal wel ergens. Maar omdat ik het niet kende. Dus ik kende het niet eigenlijk. En, ja. Maar jij vertelt je verhaal over Bernard de Boekhorst. Dus,
nou,
dus
inderdaad. Zeg maar, dus ik denk dat ik ook, juist omdat we met dit bezig zijn en omdat ik het zo serieus neem, dat ik ook gelijk dacht van ja, bam, doorpakken en ook gewoon gelijk even checken wat er aan de hand is.
Ik heb er wel een vraag over.
Ja, ja, ja.
En denk ik, dat is waar we naartoe willen. Heb jij het gevoel, er was een SI gewricht geblokkeerd. En dus het pijn zat in de keten.
Ja, dus wat hij eigenlijk al zag vanaf het moment dat ik mijn spijkerbroek en mijn shirt uitdeed, dan gaat hij gewoon achter je staan, dus met zijn gezicht richting de rug. En hij zag het gewoon mijn bekken scheef staan en toen ging hij checken, ook nog gekanteld. Dus op twee manieren een soort stond het niet zoals het hoort te staan. En daar heb ik een verleden mee, want ik ben vorig jaar mei bij hem geweest met een superklein pijntje in mijn pezen, stond mijn bekken gekanteld. En na heel lang zoeken, toen ik heel lang met Achillespezen klachten kampte, stond ook mijn bekken gekanteld. Dus daar heb ik iets mee. En dat geeft
maar,
hij weer.
Maar die warming-up van die tempotraining gaf je aan een beetje tintelingen in mijn linker bil, linker heup, linker kuit.
Ja, dus
het voelt niet oké.
Ja.
Je kon het afmaken. De volgende dag aan de linkerkant, pats, kuit. De vraag is natuurlijk, heb jij het gevoel in je lichaam, kan je dat gaan leren herkennen of er iets mis is in de keten?
Ja.
Dus hoe doe je je warming-up? Bijvoorbeeld na zo'n ochtend. Wat, ja, ik denk getrainde mensen. Ik denk, Michel, jij voelde dat altijd wel. Voelt. Ik ga in dit helemaal in de. Ik zit nog helemaal in de verleden tijd te praten.
Ik voel het nog steeds.
Ja, kijk, als het goed is, voel jij natuurlijk voor een belangrijke training. Of doe je een soort bodycheck. Wat je niet wil, is met een geblokkeerde bewegingsketen gaan belasten.
Ja.
Want dan moet je natuurlijk, je moet niet afhankelijk worden van Bernard de Boekhorst. Ja. Hoe kundig die ook is natuurlijk.
Nou, ergens heb ik het gevoeld. Want ik kwam terug van die training dinsdagavond, van die 6x1600 meter. En ik schreef, ja, gek gevoel bij het inlopen en de eerste 2 tempo's. Linkerheup, linker tintelingen, speldenprikjes. Maar ik groeide in de training en haalde uiteindelijk de tempo's heel makkelijk.
Het komt waarschijnlijk ook een beetje los.
Ja, precies.
Je raakte niet geblesseerd door die geblokkeerde.
Dus ik heb het ergens herkend.
Ik wil 1 stap daarvoor eigenlijk zitten.
Ja, precies. Ja. En,
want het had net zo goed die avond mis kunnen gaan.
Ja, ja, ja. Dus
voel jij in je ochtendloopje, of als je wat is je routine? We praten gewoon alsof je topatleet bent.
Mm.
Dus niet met het drukke sociale leven van tussen alle bedrijven. Maar dat is wel een beetje dat zijn de hele lastige kneepjes van het vak, kan ik me zo voorstellen. Want je moet dit soort dingen natuurlijk gaan herkennen.
Ja,
maar dat is ook voor dat topatleet. Dat is voor ieder natuurlijk een lichaam die vast komt te zitten en die gaat lopen. Ja. Maar goed, Pim, ja. Dus,
maar ja, ja ik weet niet, heb je daar,
maar, niet zo kritisch op
maar,
in.
Maar heb je daar tips voor? Want ik heb het dit keer min of meer herkend.
Kijk, het is een coachgesprek dat wij van jou willen leren.
Ja, ja.
En dan, wij willen van jou leren, zodat we misschien kunnen bijsturen. Dat is denk ik de handigste.
Maar waar vraag je me naar? Naar wat de routine 's ochtends is? Of naar wat de routine dus voor een training is?
Ja, dus die ochtendduurloop dat je om een uur of negen deed.
Ja.
Ben je dan al lang wakker? Heb je wat gestretched? Of?
Ik had zelfs toen ontbeten al. Ja, dus zelfs nog.
Ja, nee, maar heb je hoe?
Ja, dus, maar voordat ik.
Voordat je naar die 404 gaat in kilometer 2.
Ja, ik doe altijd in mijn woonkamer al een beetje mijn benen en zo losgen. Dan ga ik bij de muur staan. Ja. Dan heb je die beenzwaai. Dat je even de hamstring, bovenbenen, billen. Soms doe ik wat lichte even de enkels draaien. Ik probeer wel dat lichaam een beetje wakker en klaar te maken voor een training. En voor de zwaardere training, bijvoorbeeld bij PAK, dan ga ik daar fiets ik normaal gesproken naartoe. Dus dan heb je nog een soort extra warming-up. Dus ik ga nooit helemaal ijskoud zonder
van,
beweging.
Ik had wel in het verleden zeg maar vaker een probleem met mijn keten. En met mijn, zijn daar specifieke oefeningen uit die je daarvoor doet om de boel te herkennen en los te maken?
Want jij moet natuurlijk, als je toch gaat losmaken en met je been zwaaien, kan je beter SI gericht.
Ja.
Dat is bij jou een aandachtspunt.
Dat zit er bij mij nog niet in. Nee.
Nou, dan gaan moet je daarvoor zorgen. Want de volgende keer dat je SI weer vastzit, heb je nu, je hebt het één keer meegemaakt, twee keer mee. Dit is de derde keer. Reken er maar op dat jouw SI weer een keer gaat vastzitten.
Ja. Of heb je meegekregen van Bernard hoe het komt? Wat de oorzaak is?
Nou ja, hij vindt het in die zin ook lastig. Want kijk, uiteindelijk ziet hij mij alleen als ik last heb. Hè, de keer hiervoor was alweer 8 maanden geleden. Op mijn inspanningstest na. Hij heeft oefeningen voor de bil meegegeven. Side plank, waar gewoon heel gericht van doe dit even. Maar hij vindt het ook lastig bij mij te bepalen waar het nou door komt. Dat als ik klachten heb, dat bekken scheef en gekanteld staat. Hij weet niet helemaal waar dat vandaan komt. Ik heb wel met hem afgesproken om vanaf nu eens in de 2 maanden bij hem te checken. Gewoon dus ook als ik geen last heb, dan wil ik bij hem terugkeren. Dus dat gaan we richting de marathon doen. Dat ik hem gewoon eens in de zoveel tijd zie voor een check. Dat sowieso. Ik ben natuurlijk wel, toen ik echt die Achillespeesklachten had, nog drie jaar geleden of zo. Toen ben ik natuurlijk 2 keer in de week met Errol, mijn personal trainer, aan de slag gegaan. Dan hebben we alles, de hele boel, geprobeerd sterker te maken. En dat was misschien, maar misschien is dat weer het volgende onderwerp binnen dit gesprek. Ik wil ook van jullie weten wanneer en waar en hoe ik mijn kracht in het loopschema moet gaan inpassen.
Ja, ik wil nog even één stapje terug.
Ja, dat is goed.
Want ik zat al een beetje natuurlijk. Jij haalde de woorden uit mijn mond. Want dat preventief checken, dat is gewoon belangrijk.
Ja.
Dus als jij bekend bent met een ketenprobleem, dat wel eens, hè, wat wel eens wat vastzit, dan moet je niet naar een fysiotherapeut gaan op een reactieve manier. Dat doen we al veel te veel in Nederland.
Ja.
Reactief zijn.
Ja.
Op een reactieve benadering. Maar probeer preventief inderdaad naar zo'n fysiotherapeut toe te gaan, zodat je eigenlijk het probleem voor bent. Hè? Dus dat, oké, we maken het even los en je kan weer verder. En ondertussen doe je een prehab routine, zeg maar. Dus je gaat, voordat je een training opstart, doe je een aantal oefeningen gericht eigenlijk op die keten, om dat goed los te houden. En Erik, ja, die redenen waarom een keten vast kan zitten, dat kan echt, nou, dat kan training zijn. Kan ook stress zijn, kan ook veel zitten zijn. Kunnen zoveel oorzaken zijn. Alleen het belangrijke, en ook daarin moet je natuurlijk, dat is ook een leerproces.
Ja, ik denk een belangrijke reden om iets te kunnen voorkomen, als het ware.
Ja, dus dat is ook een bepaalde zelfkennis daarin te ontwikkelen. En ook bepaalde triggers die ervoor zorgen dat vast komt te zitten, te herkennen. Maar tegelijkertijd preventief checken en een prehab routine om ervoor te zorgen dat je, voordat je een training begint, dat je eventjes aandacht hebt op hetgene wat mogelijk jou kan beperken.
Ja,
ja, want wat een geblokkeerde SI-gewricht of een dat moet je gewoon in je hele linker keten voelen. Dat voel je gewoon als je oefeningen doet. En als je dan ben je niet in één klap geblesseerd. Hmm. En misschien was het al weken
vast. Was er al iets, ja.
Maar waar we natuurlijk naartoe willen, en daar gaan wij je niet bij helpen, dat moet gewoon een specialist doen, is gewoon, oké, wat is voor mij een kwartiertje, 10 minuutjes oefeningen gericht op mijn beweegketen waar ik at risk ben. Blijkbaar, hè, als we nu leren, 3 keer. Hmm. Zodat je dat even checkt.
Ja.
En dat je het ook voelt. Dat je voelt, het beweegt niet zoals het moet komen. Hè? Bepaalde oefeningen voor je SI, en bepaalde krachtoefeningen, bepaalde spiergroepen even activeren. Hè? En niet domweg gewoon maar, dat zeg ik absoluut niet als disrespect, maar gewoon 3 keer met je been zwaaien, omdat je dat, dat je daar goed bij voelt.
Ja.
Maar goed, de blessure is nu langzamerhand weer een klein beetje tot rust gebracht. Je kan het weer, een beetje belasten.
Ja, en ik keer dus over 3 weken bij Bernard terug. En vanaf dan om de 2 maanden. Dus Guido zei al van misschien
ik weinig, hoor.
Ja,
eigenlijk.
Moet nog vaker.
Nou, ik vind 2 maanden wel. Onder 2 maanden is dat.
Nou ja, weet je, hij heeft het.
Nou goed, of Bernard
heeft het even rechtgezet. Ja. En dat doet hij dus heel goed.
Dat zo.
Maar ik zou na 1 week of na 2 weken wel kijken. Zit het nog zo?
Ja.
Zeker in het begin even die frequentie misschien wat hoger. En dat je op een gegeven moment dan zegt van dan komt er.
Okay.
Maar 2 maanden is een lange periode. Zeker als je nu straks weer wat intensiever gaat trainen. Ja. Het is een check, hè?
Ja.
En je hebt toch wel tijd.
Ja, ik denk dat een goede manueel therapeut of een goede die leert je dat ook. In ons begeleidingsteam zorgen de staf altijd wel dat ze het. Kijk, het is niet dat ze graag hun geld willen verdienen met atleten met klachten. Hè? En het is meer, hoe kunnen we zorgen dat ze niet terugkomen?
Ja.
Dus zorg nou gewoon. Nee, je zou ook wel vaak op je kop gehad hebben van doe je.
Ja, zeker.
Dan ben je hier wel. Nou, dan gaan we je weer proberen een probleem te fixen. Maar hoe zat het preventief met dit, dat?
Maar los van de blessure, eigenlijk het belangrijkste, wat de oorzaak ook geweest is, wat we geleerd hebben, zeg maar, uit die eerste paar weken, is in de trainingsranges die jullie doorgeven, of het nou tempotrainingen zijn, herstelduurlopen of wat dan ook, de range die je geeft, of het nou aerobe of anaerobe drempel is, als het tussen de 410 en de 430 moet, zoek in deze fase eerder nog een beetje de bovenkant op, in plaats van de scherpe kant op. In ieder geval zodat je
zodat
je daar geleidelijk naartoe kan groeien. En dat volgens mij het lichaam een beetje kan gaan wennen aan de aanpak en aan de inspanning die waar je naartoe wil werken. Want uiteindelijk is volgens mij de doelstelling, wat we al eerder genoemd hebben, je wil 2,29 lopen. Daarvoor moet je 3,33 op de kilometer lopen. Dus zullen een aantal drempels zullen op een bepaald niveau moeten komen.
Ja.
Alleen de weg daar naartoe, die moet misschien iets minder enthousiast of iets minder scherp aangepakt worden.
Ja, nou, en als je bijvoorbeeld naar gedaan wordt. Ja, en als je bijvoorbeeld naar weekvolumes kijkt, hebben we even gekeken. Hè? Dus wij zijn natuurlijk begin maart of eind februari begonnen.
Ja.
Je zat op eventjes snel 72 kilometer, 84 vanaf januari. Hè? 83, 98, 98, 80, 75, 84. Toen kwamen wij 78, 78, 82. Dus daar zit niet een jump in volume in.
Nee.
Wel dat je dus die rustige duurloopjes harder gaan doen. En er zijn ook een paar tempo trainingen geschrapt. Maar wat Erik zegt, dat is natuurlijk klopt. Dat is de meest gemaakte fout. En ik snap wel dat als er een range is, duizendjes tussen 3,10 en 3,15, dat 3,9 en 3,10 veel fijner voelt. Maar ja, weet je, ik zit ook maar achter mijn laptop op een afstand iets te programmeren. En helemaal pas het aan de omstandigheden aan. Het is maar een inschatting. We zijn net begonnen. Maar bij die training zou ik dat nog niet eens zo heel erg vinden. Maar met name bij de herstelloopjes.
Ik denk dat het ook.
Dat is het vooral.
Ik denk dat het hem eerder in die loopjes heeft gezeten van 30, 40, 50 en 60 minuten. Dan in de tempo's bij de tempotrainingen.
Ja.
Want die heb ik niet overdreven hard gedaan.
Ja.
Nee, de echte verandering heeft hem gezeten in die loopjes.
Ja, en je hebt in je hoofd, ik moet de aerobe drempel als mijn zwakke punt. Dus je gaat bij al je loopjes fanatiek. Maar daar zijn gerichte trainingen voor. Ja. En dat zijn niet die herstel. Ja, als je een hoog volume maakt.
Dat is echt die je tot nu toe er altijd op donderdag opzet.
Ja, die in plaats van een tempotraining. Ja,
waarin ik na een warming-up van 10 minuten qua tempo echt een beetje van die 4:10 naar die 3:42 versnel. Hè? Gedurende die loop van 1:20, 1:30.
En ik heb ook even een ander hulpmiddel. Want we hebben geprogrammeerd op snelheid. Ja, je moet of, omdat veel mensen met GPS trainen, kan je op snelheid programmeren. Gevoel zou misschien beter zijn, maar ja, dat krijg ik niet op een laptop.
Ja, dat krijg je lastig gedigitaliseerd gevoel.
Gedigitaliseerd, en ik helemaal. Ja. Maar voor jouw easy loopjes zou ik dan zeggen, pak gewoon hartslag 135 tot 149.
Ja.
Als tweede check. En eigenlijk moeten we er gewoon naartoe, Pim.
Maar dat klopt wel, want ik ben regelmatig die 150 ingegaan.
Ja.
En dan helemaal niet super hoog, maar toch inderdaad. Oké.
En dan wordt het stiekem toch een training richting je aerobe drempel, wat niet de bedoeling is. Dus laten we afspreken dat jij gewoon in je logboek heel vaak nu gaat zetten: ik ben trots op mijn slakkengang. Ik ben trots op mij. Dan, je moet even de mindset, dan doe je het goed. Op die loopjes.
Maar eerlijk gezegd,
alleen dan kunnen we naar 100 kilometer. Hè?
Maar ik was ook gewend dat te doen. Heel vaak gewoon redelijk uitgerust terug te komen. En toen ging ik met jullie aan de slag. En toen ben ik lekker door gaan lopen.
Want je dacht, ik heb geen tempotrainingen meer.
Ergens is dat. Dat was ook een beetje de boodschap natuurlijk. Van we halen er tempotraining uit. Maar we gaan aan die, weet je wel, zo heb ik dat echt opgevat. Van, ja, we gaan aan die aerobe drempel meerdere keren in de week.
Ik heb die rustige duurloopjes met jou.
Maar jij bent ook gewoon op het moment even net wat minder fit.
Hij moet wat eerder afstoffen.
Maar we hebben wel al een aantal interessante conclusies. En ook een conclusie is gewoon dat Pim heel enthousiast is. Ja. Gedreven. En dat we dat ook goed in de smissie moeten houden. En Erik ook misschien af en toe tijdens een duurloopje moet zeggen van... Pim, het is hier eentje ook weer vandaag. Ja.
Maar wat mij betreft...
Kunnen we niet gewoon even rustig samen een keer lopen? Met die easy duo lopen.
Ja. Maar wat mij betreft hebben we de essentie wel te pakken voor vandaag.
Zijn we tot de kern gekomen.
Zijn we tot de kern.
Hier in Castricum. Doen we even in 35 minuutjes.
Ja. Is er nog even iets in heel kort te zeggen wat de volgende stap gaat worden? Heel kort gewoon.
Ja, de
volgende stap is dat we natuurlijk het schema weer gewoon weer hebben veranderd. Dat er dan weer een opbouw in moet zitten. En we moeten niet zeggen, oké, de kuit is weg. Wat stond er vrijdag op het programma? Gaan we dat weer doen?
Ja.
En dat loopt natuurlijk heel goed. Maar heel belangrijk is dat hij routine gaat krijgen. Dat is echt prio 1. Om preventief aan de slag te gaan. Want het verleden laat al te vaak zien. Dat fout gaat en dat je gaat leren voelen wanneer je keten vast zit.
Ja,
en dat je dus niet meer met een keten die vast zit gaat belasten.
Ja.
En uiteraard helpt het wel als je die duurloopjes gewoon wat rustig gaat lopen. Maar ik betwijfel of daar echt de oorzaak in...
Maar het enige is, het is nu woensdagmiddag. We hebben nu heel voorzichtig eigenlijk gedaan.
Een mooie training hebben we ooit gepland. En dan gaan we na de training de podcast doen.
Ja, maar die komt nog wel.
We zijn
verstandig genoeg om geweest om zeg maar de mooie plannen die we hadden... gewoon heel even in de ijskast te zetten. En die komen ooit wel weer eruit.
Ja.
Dus we zijn heel voorzichtig volgens mij geweest... Morgen op donderdag staat dan eigenlijk mijn eerste serieuze training weer op het programma. En dan moeten we even kijken hoe we
Kort ik nog wat in hoor.
Ja, oké.
Okay. Staat 90 minuten, daar maken we gewoon 60 minuten van.
Oké. Okay. Maar dat ga je ze straks nog doen?
Ja, want ik wil mijn atleet even spreken hoe het gaat.
Precies, ja.
Dat is het,
Weet je, Pim, misschien een laatste boodschap. Focus je op constantheid.
Ja.
Dat is het belangrijkste voor de komende periode. En geduld. Dus ik weet niet als er iets wat gebeurt met jou als jij ergens last van hebt of dat je inderdaad bepaalde tempo's hebt, maar raak niet, heb niet het gevoel dat je dan dat er een man overboord is, helemaal niet zelfs. En ik denk dat even belangrijk is voor jezelf ook, dat je dat realiseert.
Maar
wat is de bigger picture?
Nou, maar
wat is door de boom het bos zien? Ja, moet je wel zien wat. Ja.
Ja. Maar dat is inderdaad volgens mij, kijk, daar draait het uiteindelijk om. Maar daarom hebben we eigenlijk volgens mij heb ik meteen aan de bel getrokken, ben ik meteen naar de fysio gegaan en hebben we eigenlijk alle belangrijke trainingen gewoon even zonder pijn en moeite weggestreept. Omdat het duurt nog zo lang.
Nee, maar het hartstikke goed gedaan.
We zouden
wij
nu,
zijn ervoor om wel meteen...
Ja, zeker.
Ik ben heel blij. Ik ben eigenlijk blij dat dit gebeurd is.
Ja.
En dan in maart.
Ja, precies. Beter nu. Ja, zeker. Je zit van alles op te schrijven, Erik. Ik kan alleen je handschrift niet lezen. Wat staat hier?
Ja, je kan het toch wel een beetje...
Staat 229-59 staat er.
Vragen luisteraars. Er waren heel veel luisteraars die vroegen... wat is die aerobe drempel nou precies? Ja,
gaat er nu iemand ingebeld worden?
Nee, dat niet.
Nee, helemaal niet.
En hoe kan ik die zelf trainen? En waarom zou ik dat moeten doen? Zouden jullie dat nog mooi kunnen uitleggen?
Ja, de aerobe drempel en de anaerobe drempel. Even vooropgesteld, we doen geen labtest. En het is ook niet zo heel absoluut op de seconde per kilometer. Het zijn meer richtlijnen, maar dat zijn wel degelijk fysiologische landmarks, dus belangrijke fysiologische markeerpunten. En daarom zijn het ook drempels. En de aerobe drempel is eigenlijk het hoogste punt van de vetverbranding. Als je sneller traint dan de aerobe drempel, ja, dat is eigenlijk een beetje onevenredig vermoeidheid kost dat. En onevenredig veel verbruik van koolhydraten. En daarom is het wel, en het is een hele belangrijke parameter in de marathon. Want voor jou eventjes, je anaerobe drempel ligt rond de 3,15. Als je 3,15 loopt, is het puur koolhydraatverbranding. Nou, dat red je wel een uur. 3,20 hou je ook nog wel anderhalf uur vol, of 3,25. Maar als dat uit koolhydraat, puur uit koolhydraatverbranding komt, dan, dan moet je tanken onderweg. Ik weet niet of je de tankstations een beetje. Maar daar krijg je ook niet bij met gels en met. Dus er moet de component vetverbranding. Die moet ook op een hoge snelheid gaan liggen.
Ja.
En daar train je gewoon helemaal niet op. Dus we hebben een beetje genoemd van het zou mooi zijn als die naar 3,45 ligt. En eigenlijk geeft dat de ondersteuning eigenlijk aan je marathon pace.
Maar dus eigenlijk elke luisteraar, elke loper die nu aan het voorbereiden is op een marathon in het najaar. Want eigenlijk al die marathons vinden straks plaats in het najaar. Die doen er goed aan om ook die vetverbranding op een goede manier te trainen. Dat straks, als ze daar aan de start staan, dat de verhouding tussen vet, koolhydraatverbranding, dat die in elk geval
als
iets
vuistregel zou ik sowieso zeggen dat je 80% van je trainingen langzaam moet doen. Dus aerobe drempel.
Of rustiger.
Of dat kan Pim heel goed uitleggen of die rustige duur lopen. Of rustiger.
Ja, maar het is dus.
Maar kijk, drie keer per week tempo training en twee keer per week. Dan train je als een 3000 meter lopen.
Ja, maar precies. Maar kijk, dat heb ik afgelopen zomer ook gedaan. Toen waren daar alleen baanwedstrijden. En toen hebben we ons ook op de baan gefocust. Toen was ik op dat moment nog niet met de marathon bezig. Maar ik bedoel nu meer voor zeg maar, het brede publiek. Kijk, wij hebben volgens mij al 60 afleveringen geroepen dat er heel vaak rustige duurloopjes in het schema moeten staan. Ik heb het alleen de afgelopen 3 weken niet zo vaak zelf gedaan.
Maar kijk,
die echt rustige, dat is wel duidelijk. Gewoon inderdaad echt rustig lopen is ook belangrijk. Maar jij gooit er nu 1 keer in de week bij mij een training in, waarin je eigenlijk.
Dat is voor een duurloop vlot en voor een tempotraining rustig.
Precies. En hoe kunnen de mensen dat thuis? Hè?
Ja, grofweg zou ik zeggen, even als vuistregel, maar dat moeten we individueel natuurlijk naar de profielen kijken. Maar ga sowieso 20 slagen trager dan je omslagpunt, hartslag zitten. En als richtlijn, maar ja, dat is, kom je natuurlijk op het punt, hoe goed is die getraind?
Hmm.
Maar ten opzichte van je anaerobe drempel, 45, 60 seconden per kilometer trager. Maar ja, een hele goede, goed getrainde duursporter. Ja, daarbij zit die. Ik heb testwaardes van Paula Radcliffe gezien uit het lab. Daar zit de aerobe drempel zit heel dicht bij de anaerobe drempel.
Ja.
Dus die loopt 3,20 per kilometer.
Maar pak eens een eenvoudig voorbeeld. Ik ben een marathonloper die zegt van ik wil tijdens de marathon gemiddeld 5 minuten per kilometer lopen.
Ja, dus
hoe hard hij zijn duurloop
op
manier dat hij zeg maar zijn vetverbranding wil verbeteren. Gaan we het dan over 5,20 hebben, 5,15?
5 minuten per kilometer. Hoe lang doe je dan over een marathon? 3,5 uur?
Ja.
Ik denk dat je dan sowieso wel, als je dan zit je denk ik al op de aerobe drempel. Dan ga je niet overheen. En dus dan zou ik marathon tempo en rustiger gewoon trainen.
Ja.
Dan zit je eigenlijk op wedstrijdtempo, denk ik. Maar goed, dat zou ik misschien niet aanraden.
Nee, maar die doet dan zijn duurloop bijvoorbeeld in de plaats van 5,40. Kiest hij ervoor om vaker in het gebied van 5,15, 5,20 te lopen. Om richting die vetverbranding te gaan.
Ja.
Toch?
Ja, dan kan je nog wat harder. Ja,
2,5 uur inspanning doe je over vetverbranding.
Ja. Dat is wel een volwaardige training. En je doet niet de longrun tussen de tempotrainingen ingepropt.
Oh, überhaupt omdat je 3,5 uur loopt, doe je dat sowieso op die vetverbranding. Dat is wat je bedoelt.
Ja. Maar ik zou, kijk, het is gewoon een volwaardige trainingseenheid. En sterker nog, bij een marathonloper, wat is de allerbelangrijkste? Volgens mij is dat de aerobe drempel.
Ja.
De correlatie tussen de aerobe drempel en de marathonprestatie is enorm hoog. We zagen het ook altijd bij Michel. Op het moment dat zijn anaerobe drempel heel goed was, hè, laten we zeggen 3 minuten per kilometer als je 1,3 loopt, maar de aerobe drempel niet zo goed, ja, dan kan je wel 3,6 proberen te lopen, maar dan hou je heel eind vol.
En op een gegeven moment is de pijp leeg.
Maar dat betekent dus wel dat de aanpak voor die loper die 3,5 uur over die marathon loopt, wel totaal anders is.
Ja, want die, die doet er al 3,5 uur over. Dus ja, die moet sowieso zich afvragen als hij 5 keer in de week traint, hoeveel trainingen er op tempo moeten. Ja. Dus ja, ik zou sowieso... maar goed, als je het hebt over 80-20...
Maar het gaat dan zeg maar om die duurlopen, hè, die ze dan uiteindelijk doen. Weet je, op het moment dat jij die 3,5 uur over die marathon wil doen, wat zou dan jouw duurlooptempo een beetje moeten zijn? Weet je?
Nou ja,
om daar uiteindelijk een beetje doorheen te komen. Of zeg je, nou, dat is gewoon onderweg zorgen dat je genoeg blijft drinken, genoeg blijft eten. Nou,
in training sowieso niet zo vaak daarboven. In training sowieso niet. Ook niet in intervals. Het is helemaal niet nodig om te vaak boven die snelheid te trainen. Dus met, ja, dan hebben we het over 5 minuten per kilometer. Ja. Ja, weet je, waarom zou je... Nou ja, 4:30 per kilometer is verder een mooie snelheid voor waarschijnlijk de anaerobe drempel voor iemand van 45 minuten per 10. Maar doe dat gewoon 1 keer in de week. Of 1 keer in de 2 weken. En je kan misschien nog wat hele korte intervalletjes doen als vervanging voor gewoon beensnelheid, om het even simpel te zeggen. Maar ik zou al mijn tijd investeren in gewoon duurvermogen.
Omval.
Ja, ja, en rustig. Je loopt er... Ik zou geen dingen kopiëren van wedstrijdatleten en topatleten.
Ja, precies.
Nee, maar daarom stel ik ook de vraag. Ja. Omdat we hier natuurlijk
dat zie je op continu clubs misgaan. Ja.
Zitten, zeg, hebben het over 2:30 of sneller. Maar in dit geval gaat het over 3,5 uur. En er zijn er veel meer van dan over die 2:30. En dan gaat het natuurlijk inderdaad meer om omvang. En het lijf eigenlijk te laten wennen aan wat het is om 3 uur achter elkaar te kunnen blijven lopen.
Ja, maar logisch nadenken zou ik al überhaupt zonder kennis van fysiologie, zou ik überhaupt al als eerste daaraan denken.
Ja. Maar ja, mooi. De vraag is gewoon sowieso, hè, elk tijdsdoel en elk type loper vraagt gewoon om een andere benadering. Maar hier hebben we het over de najaarsmarathon. Ja, de man hier tegenover, die loopt gewoon over hoeveel weken is het? 3 inmiddels?
Nee, 2,5.
Korter nog, 2,5. Begint het al te kriebelen, Michel? Ik denk het wel, hè?
Ja, zeker. Het begon natuurlijk al een beetje te kriebelen. He, sommige mensen, hoe kan je nou voorbereiden in 2,5 week? Maar ja, ik ben natuurlijk niet 2,5 week in training nu. Ja. Dus dat loopt nu al wat langer. En, maar ja, nu, als het er nu zo uit is en bekend is gemaakt, dan dat is in het verleden ook altijd al zo geweest. Dan word ik nog even wat scherper. En dan, het is fijn dat het naar buiten is nu. En,
ja, want even in september... besluit jij te stoppen met je topsportcarrière?
Ja.
In dat voorjaar is de Marathon van Rotterdam bijvoorbeeld niet doorgegaan, waar je hoopte te kwalificeren op de Olympische Spelen.
Ja.
In die zomer draai je niet zoals je wil draaien.
Ja.
En jullie vragen jezelf eigenlijk af, stellen jezelf de vraag van, heeft dit nog zin? Willen we nog door? Is dat Olympische vuurtje er nog? En is het mogelijk om dat de limiet te halen en dan goed te presteren op de Spelen 2021. Ja. Je besluit te stoppen. En het is nu, hoeveel maanden verder? 6. En je gaat toch aan de start staan met Olympische plannen, zeg maar. Hoe is dat gekomen? Hoe is die switch? Ik heb je natuurlijk eergisteren al aan de lijn gehad om een verhaal te maken voor het AD. Maar niet iedereen heeft dat verhaal gelezen. Dus je mag het toch nog een keer uitleggen.
Ja. Ja, klopt. Ja, eigenlijk vrij snel nadat het besluit was genomen. Mijn belangrijkste focus was natuurlijk in eerste instantie om mijn maatschappelijke carrière in gang te zetten. Want ik had mijn inkomsten waren al een tijd opgedroogd. Want er waren geen wedstrijden. En die onzekerheid was er wel. Dus ik had zoiets van, ja, ik moet wel echt even aan de bak. Ik had mijn studie wel al net afgerond, een masterstudie. En ik had genoeg studies gedaan, dus daar was ik klaar mee. Dus ik van ja, nu wil ik mijn volgende stappen gaan maken. En ik was ook al bezig met ondernemen. Dus daar lag echt de prioriteit. Nou, toen hebben we heel snel zijn we met Toezero Nijn eigenlijk aan de slag gegaan. Om dus die individuele schema's te gaan maken, om dat helemaal op te bouwen. Nou, dat waren ook wat, wat ook even wel wat voorbereiding gekost. Ik denk dat we er al 2 maanden, 3 maanden mee bezig zijn geweest.
Heel wat uurtjes samen doorgebracht.
Ja, ja.
Voordat en ik heb veel van je geleerd.
Ja, voordat dat goed stond. En ja, ik had ook eigen plannen nog om me verder door te ontwikkelen. Ook vanuit mijn studies. Ik wilde hardloopkliniek wat meer gaan doen. Wat meer echt de brug gaan slaan tussen mij als topatleet dan en de recreatieve sport. Om kennisoverdracht te doen op die manier. Dus daar was ik mee aan de slag. Maar ondertussen had ik ook nog wat tijd om natuurlijk te sporten. En dat zit er in me.
Elke dag gewoon, toch?
Elke dag, ja. En wat ik altijd wel heel graag wilde, en ook wel al, ja, ik fietste al wel eens naast het lopen, gewoon bij op de tax thuis of gewoon op mijn wielrenfiets. Nadat ik bijvoorbeeld een 75 minuten duurloopje had gedaan, ging ik nog even een uurtje door met fietsen. Alleen wat ik dan niet deed, was echt dat intensieve en echt even een beetje sparren met een paar mannen.
Ja.
En ik ken Laurens van Dam al een tijdje. En die woont nu al een aantal jaren in Alkmaar. Dus eigenlijk, ik was nog niet gestopt of ik belde hem op. Ik zeg,
nu kan het.
Nu kan het. Ik wil wel een paar keer mee op de mountainbike door de bossen crossen. Dus toen werd ik meteen toegevoegd aan zijn vriendengroep. Allemaal oud-wielrenners eigenlijk. En toen zei hij, stoppen met dat lopen. Gewoon lekker fietsen nu. En zo is het begonnen eigenlijk met wel elke dag blijven trainen. En toch wel een flink aantal uren op de mountainbike. En ja, dat waren geen lullige ritjes. Want dat is gewoon doorfietsen. Want iedereen wil elkaar natuurlijk eraf trappen. Iedereen wil even laten zien hoe goed hij is. En ja, dat merkt je ook wel een beetje in de cultuur. Ah, het is gewoon mooi. Het is een beetje dolle met elkaar. Elkaar voor de gek houden in die app. En en zeker in het begin ging dat... Dan hebben ze wel met me gelachen. Want dan kwam ik in het Mullenzand terecht. En ik wist natuurlijk niet zo... Ik reed gewoon voor het eerst met die groep mee. En waar hij vanuit Duivenmaak dan Bergen. Dat is het bekende NH100-route voor degene die dat voor de luisteraars die dat kennen. En het was nog september en het was Mullenzand. Ja, ik had gewoon nog nooit door Mullenzand gereden. Dus de eerste beste stukje Mullenzand lag ik op mijn bakkes. Nou, lekker, die lopen mee.
Ja.
En zo begon het een beetje. Nadat ik weer materiaalpech was, lag mijn rem er weer af. Of was mijn voorvork weer stuk. En in het begin kon ik ze ook niet bijhouden. Dus toen moest ik ook shortcuts nemen. Maar ja, ik ken dit hele duingebied ook op mijn duimpje. En ik wist die route op een gegeven moment. Dus toen zeiden ze, oh shit, daar hebben we hem weer.
Elke keer keerde je weer terug.
Ja, en zo is het een beetje met fiets ontstaan. En dat was in het begin heel veel. En het lopen deed ik er toen nog wel bij. Maar dat was minimaal. Maar ik maakte wel 10 tot 14 uur op de mountainbike door.
Maar als je zag wat dat, als ik je nou van nabij meemaakte als collega, maar zeker ook als trainer, omdat je natuurlijk ook nog in de groep vaak meetrainen. Dat heeft twee hele belangrijke dingen met jou gedaan. Je fitheid was, dat deed bizar veel met je fitheid. Ja, en je enthousiasme. Ja. Je was weer gewoon, die passie van die jonge Michel, die was, zag ik weer terug dankzij die mannen.
Ja. Ja, ik genoot echt met volle teugen ervan. Echt, ik vond het echt heel leuk. En inderdaad, ik merkte gewoon ook met looptrainingen van... Hey, ik ben gewoon... Ja, de duurloop op de aerobe drempel, ja, die ging gewoon heel goed. En ik had ook... Maar dan zijn we alweer wat verder. Maar ik fietste ook op een gegeven moment met jongens als Nicky Terpstra. Weet je, die sloot ook af en toe aan. Of Ramon Zinkeldam en Ivar Slik. Ja, ik zat op een gegeven moment in de geloste groep met Nicky Terpstra, Ramon Zinkeldam en... wie was er dan nog bij? Ja, Thomas Dekker. En daarvoor reden Ivar Slik en Laurens de Dam ons om eraf te rossen. Ja, dat is natuurlijk gewoon wel heel gaaf. Ja.
Wanneer komt dat moment dan dat je denkt van... Dat lopen, dat zit er ook wel weer in. Komt het dan ook uit gesprekken voort met die jongens? Dat je zoiets hebt van, ik voel me fitter dan ooit. Ik weet toen wij de fotosessie hadden rondom deze podcast... dat ik aan jou vroeg van... Hoe is dat nu om geen topsporter meer te zijn? Toen vertelde je eigenlijk al van, ik fiets veel, ik loop nog steeds veel. Ja. En ik voel me eigenlijk echt super fit. Er moet een moment zijn gewoon dat je bent gaan praten met Guido of met de jongens op de fiets. Van,
ja,
weet je, ik wil misschien nog wel een keer.
Nou, nee, eigenlijk niet. Ik heb het heel lang gewoon dat ik zoiets had van, ja, ik wil dit gewoon lekker blijven doen, lekker blijven trainen. En ik zie wel hoe het gaat. En
ja, wedstrijdjes had je natuurlijk altijd gewoon aan je hoofd nog. Alleen die waren er gewoon niet.
Nee. En dus ik zei alleen wel tegen die jongens als ik dan met ze aan het fietsen was. Nou, ik vind het wel eigenlijk wel interessant om te kijken. Hè, want de verhouding fietsen was veel maar groter nog dan het lopen. Het was niet zoals een beetje erbij fietsen en ik loop nog. Nee, het was echt heel veel fietsen en daarnaast een beetje lopen. En dan gaandeweg is dat wel een beetje anders gaan worden. Werden die verhoudingen anders. En daardoor merkte ik ook wel inderdaad weer dat ik met lopen veel beter werd. Want ik had in het begin wel een beetje fietsbenen natuurlijk. dus ik zei wel van, ik vind het wel interessant eigenlijk. Ik vind dit hartstikke leuk. Ik heb heel veel plezier eruit. En ik vind het toch wel interessant straks om wat wedstrijden te gaan doen. En te kijken hoe ik op deze manier, hè, met één keer per dag trainen, maar wel veel uren maken. Hoe ik dan uit de voeten kom op het met lopen. En het eerste eigenlijk moment... Dat ik, als we dan eventjes het plan Hamburg even voorleggen.
Graag.
Er was op een gegeven moment in december belde, of de appte Judy van de Velden mij van Global van... Hey, Michel, ik moet dit eigenlijk niet doen, maar ik doe het toch. Stel dat we in Hamburg een wedstrijd op poten kunnen zetten en voor echt puur alleen de Olympische Spelen kwalificatie, zou jij dan nog een ultieme poging willen wagen? Ja, ik was, het was september, ik was net gestopt en ik zei eigenlijk van nee, weet je, doen we niet.
Het was december en september was je gestopt. Ja, precies.
Maar het was eind december en ik zei van nou, dat ga ik, Juria, ik vind het leuk, gewoon vragen. Ik sluit nooit iets uit, maar het gaat niet gebeuren.
Ja.
En maar waarom wilde zij Michel Butter erbij hebben? Die net gestopt was.
Ja, weet ik niet. Weet ik niet.
Nee, maar ik denk dat zij wisten dat jij gewoon nog steeds fanatiek aan het sporten was. Dat dat ook mee heeft gespeeld.
Ja, dat zou kunnen. Ja, dus dat ze dat inderdaad wel van horen zeggen of zagen voorbij komen. En goed, toen waren er gewoon een paar momenten. Zoals ik deed de Egmond halve marathon eigenlijk als een soort van training mee. Omdat het dan, dat vond ik leuk om met die jongens dan. Toen eindigde wel heel makkelijk laag in de 3 minuten per kilometer. Toen dacht ik wel van, oké, dat ging toch wel goed.
Met Ronald Schreur, Frank Futselaar.
Gert-Jan Wassink, die jongens. Maar nog steeds was het gewoon puur, ik deed gewoon wat ik leuk vond, waar ik plezier in had. En dat heb ik gewoon voortgezet. En op een gegeven moment in februari ben ik wel gaan denken van, ja, dit gaat wel erg goed. Dus het was halfweg februari en toen was het wel dat ik dacht van...
Als ik nog wat wil, dan
moet het nu wel. En dan moet ik ook echt... ik deed ook al wel lange duurlopen op de donderdagen bijvoorbeeld. Dus ik was ook echt wel wat serieuzer aan het trainen. Maar nog steeds wel... Ik had de beslissing helemaal niet genomen. En die is pas eigenlijk in februari gekomen. Dat ik echt dacht van ja, is toch een, ik ben toch super fit. En,
dan is 3 maanden of kleine 3 maanden wel een mooie tijd nog.
Ja.
Maar dan draait Hamburg om 2:11:30.
Ja.
Om de limiet voor de Spelen, die al door een aantal Nederlanders is gelopen.
Ja.
Dat is ambitieus.
Ja, maar ik denk dat het erin zit.
Maar wat zegt jou dat jij zegt, ik denk dat het erin zit. Ja. De laatste keer dat je volgens mij een serieuze wegwedstrijd gelopen hebt is City Pier City, vorig jaar.
Ja.
Net voordat de lockdown inging, die overigens heel goed liep. Waar je heel veel vertrouwen, na afloop veel vertrouwen had. Van, was echt blij met die race.
Dat blijft zo zonde, dat hij met al die race, dat hij niet door is gegaan.
Ja, dat is heel jammer. Maar goed, weet je, is nou eenmaal niet zo. Er is daar die tijd heel veel gebeurd. Ik zou vanuit mijn visie denken van, weet je, een topatleet die zoiets wil doen, die heeft wedstrijdritme nodig. Je hebt nogal een onderbreking gehad. Je hebt heel veel vertrouwen geput uit het fietsen en uit de fitheid die je nu hebt. Maar... Het is echt wel... normaal gesproken zou je op deze manier geen marathon hebben aangevangen.
Maar waar zit die onderbreking?
Onderbreking is dat je... Nou ja, geen wedstrijden gelopen. Je hebt tijdenlang heb je gezegd van... Ik heb meer gefietst dan dat ik gelopen heb.
Ja, maar dat
ik kom
is dus
terug
nu
van fietsbenen. Dat is de trigger waarom dat je misschien nu zegt van... Daarom voel ik mezelf zo fit.
Ja.
Maar fit om ook daadwerkelijk 2:11:30 te lopen...
Ja.
Wat je normaal gesproken zou moeten kunnen in de fase die je vorig jaar in april zou hebben. En nu, daar zit een heel groot. Daar zit wel een groot verschil in, denk ik.
Ja, dat wedstrijdritme, dat is natuurlijk, dat heb ik nooit zo ervaren om zo lang. Aan de andere kant, in de voorbereidingen deden we ook wel vaak gesimuleerde wedstrijden. Dus echt volle bak iets doen. Dat deden we ook niet elke marathon voorbereiding. Die onderbreking, daar geloof ik dus nu. Dat is geen onderbreking geweest. Dus omdat ik in september stopte ik. Alleen vervolgens ben ik gewoon op de fiets gestapt. En 10 uur tot 12 uur per week gaan trainen. En ik heb een enorme aerobe basis gelegd. Die ook wel eens in het verleden is gebleken. Waar die er niet lag.
Ik was nog nooit zo fit uit de off-season. Begonnen aan de marathontraining. Ja, dat zou je ook niet vooraf verzinnen natuurlijk.
Is het inderdaad...
En de passie natuurlijk terug, hè? Ja, twee dingen.
Ik wil nog even doorgaan op Erik's... waar ik nu het vertrouwen heb uitgeput... is de specifieke marathonsessies... en de trainingen op het omslagpunt... en de trainingen die ook eigenlijk... die we met de groep dan deden op het kortere werk... Dus ik merk ook dat er gewoon meer power is. Dat ik makkelijker vermogen kan leveren. Want ik heb uiteindelijk gewoon best wel heel veel van die groepstraining hier uiteindelijk ook gewoon gedaan. Dus het is puur gewoon op basis van trainingen. Dat ik. En wat ik ook in het verleden heb gedaan. Want ik heb gewoon training gedaan. Vanochtend heb ik een training gedaan. Die ik ook 2,5 week voor New York had gedaan toen met Guido. Dus
die waren zagen er niet verkeerd uit.
Dus dat geeft mij het vertrouwen dat het kan. En tegelijkertijd is het natuurlijk wel een beetje spannend. Want het is inderdaad wel anders. Maar de verhouding lopen en fietsen. Maar ja, als ik dat soort specifieke marathonsessies aan kan. En een training als vandaag. Ja, dan geeft het gewoon wel het gevoel dat ik een kansje heb. En dan denk ik, ja, waarom niet? Ik bedoel, ja, het is toch, als ik het niet doe. Dan weet ik zeker.
Nee, het is ook de prijs. Hè? En, ja. Maar je ziet ook, de schijnwerpers staan ook gelijk weer gericht op je.
Wat voel jij aangekondigd?
Er wordt over gesproken gelijk weer. Iedereen die wil zien of dit kan. Want ja, stel jij flikt dit. Ja. Dan spot je ook misschien wel met een aantal wetten.
Ja, of je laat zien welke dingen er gewoon echt heel belangrijk zijn. En dan bij het individu. Maar heb jij druk, Michel? Ervaar jij druk zometeen? Je vindt de spanning natuurlijk wel zo vaak. Ja. Ervaren, spanning. Het is natuurlijk verschil tussen spanning en druk.
Ja, ja, spanning is natuurlijk popelen. Hè? Dat je denkt van, nou, kom maar op met die wedstrijd. En alle aandacht eromheen. Dat is misschien dan ook wel weer een beetje druk. Maar dat vind ik dan nog wel lekker. Maar ik heb nu wel... ik ervaar het niet zo, omdat het toch een beetje... moet oppassen in met cadeautjes praten. Maar voor mijn gevoel was ik gestopt. En is dit iets, heeft dit een onverwachte wending gekregen. En een hele mooie. En dus ja, ik vind het heel lastig te zeggen of ik daar nu... Ik heb er gewoon heel veel zin in. Dus ik voel dat eigenlijk niet zo. Het is meer een beetje van, joh, ik heb onwijs veel getraind. Onwijs veel plezier eruit gehaald. En ik ga nu in Hamburg lopen. En ik ga het snot voor mijn ogen lopen. Ja, en als het lukt, dan is het geweldig. Als het niet gelukt, dan ben ik er zuur van.
Maar dat gevoel moet je gewoon vast zien te houden. Ik vraag je in de auto naar Hamburg ook nog wel een keer. Maar dat is natuurlijk wel waar het om draait, denk ik.
Ja.
Want ik herinner me wel...
Ik moet die druk ook wel hebben. Want anders dan zit ik hier niet met mijn bidonnetje en mijn reepje... en nog een tukje te doen, weet je. Want het is wel... Dan wordt het allemaal net even wat te los. En dat is juist, ik geloof in de essentie van topprestaties leveren... is dat je wel ergens wel scherpe keuzes gaat maken.
Dat is uiteindelijk ook niet zo fijn. Hè? Uiteindelijk stond je ook een beetje met je rug tegen de muur... in de laatste fase van je carrière. Hè? Natuurlijk met die... ja, de carbon discussie en maar ja, goed, nog even daar los daarvan. En marathons die niet doorgingen, je beroep wat onder druk komt, weet je wel, omstandigheden bij een marathon en het ja, soort van je moet wel naar de spelen, weet je wel. Dat is een keer misgegaan in Boston, dat die eigenlijk gekwalificeerd was, maar die eigenlijk toch weer niet. Dan op 8 seconden, hè, terwijl je ja, en dan een soort van ja, je moet naar de spelen, moet. Het werd misschien wel heel veel moeten. Met terugwerkende kracht beschouwend, filosoferend hier aan de keukentafel. En nu is het gewoon willen. En dat maakt dat het volgens mij het verschil tussen willen en moeten. Dat zal iedereen wel herkennen. Het is wel een essentieel verschil.
Maar Michel Bitter wilde ook naar de Spelen om daar echt mee te kunnen doen.
Ja.
Hoe zit je daar nu in?
Dat weet ik nog niet zo goed, moet ik eerlijk zeggen. Dus daar heb ik nog niet echt een...
Eerst maar eens Hamburg.
Eerst Hamburg, ja.
En het is... Kijk, je veegt nu je agenda weer leeg. En je zit hier met je reepje, je bidonnetje, net een middagtukje gedaan. En toch is het een veel lossere benadering, hè? Want het is niet meer topsport waarin alles om het hardlopen draait bij jou.
Nee, het is meer een andere benadering. Alleen ja, nogmaals, ik bedoel, ik train wel veel. Hè. Als ik het uren om zou rekenen, zou ik het misschien niet zoveel uren hebben gemaakt als dat ik alleen met het lopen doe. Is wel weer anders.
Ik bedoel meer.
Het is gewoon relaxter en de prioriteiten liggen,
dat bedoel
liggen
ik.
Gewoon anders. Ja, ja. Ja. Prioriteit is gezin en maatschappelijke carrière en dan de sport eromheen. En ik heb ook gezegd van kijk. Richting Hamburg en stel de Spelen, ja, dan ligt dat natuurlijk anders. Ik wil daar niet heen met een. Ik wil daar wel natuurlijk goede keuze maken. Aan de andere kant, als dit werkt, werkt dat natuurlijk.
Aan de warmte en dat soort dingen. Je zal nog wel heel lang van tevoren naar Japan moeten om je goed voor te bereiden. Ja. Ja. Wil je dat? Wil je gezin dat?
Ja, ja, dus dat soort dingen. Dat, maar ja, wat ik zeg, eerst Hamburg.
Ja. Daar loop ik heel verstandig.
Wat ik nog aan wil toevoegen is dat... Ja, dus ook, zeg maar... ik sta er ook zo in dat als ik over een half jaar... Hè, ik ben nu ook NN ambassadeur geworden... en ik krijg ook de kans om daar veel dingen te doen... ook binnen het bedrijf. Ja, langzamerhand ga ik ook misschien wel veel meer uren... ook wel op de werkvloer maken of wat dan ook. En dan kan het ook zo zijn dat ik zeg van... ja, dan maar een keertje een uurtje minder of dan maar... Dus het is gewoon puur ontstaan... Vanuit passie, plezier, En het vermogen dat ik nog fit ben. En dat voelt ook gewoon heel lekker. Dat, ja, bedoel, het zit er gewoon nog in. En dat
Maar het is dus niet een eenmalige poging nu om de Spelen te halen. En wellicht komen die erbij. Het is ook gewoon, je hebt een soort modus gevonden. Waarin je hebt gezegd van, hey, het sporten hoeft gewoon nog niet over te zijn.
Nee,
zoals het nu gaat, ja, wil ik dit echt nog wel even doen. En dat kan ook nog een paar jaar bij wijze van spreken zijn.
Ja, ja, tenzij maatschappelijk gezien dingen anders even lopen. Ja. Maar de modus inderdaad. En het gevolg, het was eerst de modus. En het gevolg is dat er dan ineens nog een kansje komt. Ja. En daarom voelt misschien de druk iets anders dan in het verleden. Er is iets ontstaan op basis van die modus. En die modus wil ik gewoon vasthouden. En dat vind ik plezierig. En als ik dan af en toe nog een mooi evenement kan meepakken in combinatie met mijn... met mijn rol ook nu als ambassadeur, dan zal ik dat zeker doen.
En is het wel echt een waanzinnig vet verhaal eigenlijk, hè?
Ja, want is de fiets nog steeds onderdeel van de training?
Ja, alleen ik heb de verhoudingen iets anders gedaan. Dus in het begin was het echt wel bijvoorbeeld 9 uur fietsen en 4 uur of 5 uur lopen. Nou, soms is het nog iets meer fietsen. En nu is het al anders. En nu train ik ook al een aantal weken nu 2 keer op een dag gaan lopen.
Ja, ja, dat zou vals spelen eigenlijk, hè? Ja,
want er was een luisteraar die vroeg, Pim, misschien moet jij ook veel gaan fietsen.
De dag na een baantraining is dat niet onverstandig.
Maar het is volgens mij, dit werkt nu bij jou zo goed. Maar dat komt na 20 heel intensieve loopjaren, waarin jij zoveel loopkilometers hebt gemaakt. Hoe kijk jij hier naar, Guido? Want er is natuurlijk iets bijzonders gebeurd. Hij is ontzettend veel gaan fietsen. En kijk, jij zegt net fitter dan ooit, dat weet ik niet. Maar wel fitter dan afgelopen zomer. Je hebt op een gegeven moment gedacht, hey, het lijf voelt weer wat soepeler. Ik heb meer power in mijn passen. Er is iets bijzonders gebeurd door dat vele fietsen. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, wat ik al zei, dat is ik denk dat er weinig aan toe te voegen. Michel, die zegt het. Plezier en gewoon heel gretig, 's ochtends vroeg de wekker om... daarna uit te kijken om avonturen met die mannen te beleven. En ja, het is dus een sportman in hart en nieren die het ook niet erg vindt om 3,5 uur het snot voor zijn ogen door die duinen. Dus dat is natuurlijk veel meer dan. Dat werkt natuurlijk veel beter dan met tegenzin. Nou, dat is overdrijf ik een beetje. Maar omdat het moet, plichtmatig, je 3 kwartier. Ik denk de passiefactor is natuurlijk wel echt enorm gaaf. En dat komt natuurlijk helemaal vanuit die frisse wind. Ja, en je ziet ook het belang van Team Spirit.
Ja.
Dat heb Michel altijd gehad. In Kenia, gewoon Team Spirit in die groep. Bij TDR is Team Spirit in die groep. We hebben nu een beetje de pech dat er geen marathonlichting is. Maar ik kan natuurlijk wel fantastisch trainen met 1500 en 5 kilometer lopers. Dus Team Spirit in zo'n fietsgroep met van die mannen met prachtige, inspirerende verhalen.
Dat doet gewoon veel.
Dat is zo belangrijk. En dat soort prikkels vinden na al die jaren. Ja, weet je, dat hadden we natuurlijk niet bedacht vooraf. Ja, wel bedacht van je moet wat fitter zijn buiten het seizoen voordat jouw marathontraining begint. Maar niet, ja, dat konden we niet verzinnen dat zo'n inzicht gaf dat je zo
nee, fit... maar dat bedenk je niet van tevoren.
Je
gaat niet zeggen van, nou ga jij maar eens eventjes nu 11 uur in de week mountainbiken en of 10 uur in de week en dan nog even daarnaast een beetje lopen.
Nee, dat heeft jezelf ook verrast.
Maar ja, jouw vraag was nog eventjes aan Guido van, zou iets zo kunnen werken voor ieder ander? Ja, Michel heeft wel 20 loopjaren achter de rug.
Ja, maar het allerbelangrijkste is gewoon plezier in wat je doet. Wat die fietsen deed, kon hij natuurlijk lopen nooit, dan ging hij stuk. En al zijn looptrainingen waren nu ook gewoon gretig. Ik mag weer lopen en dan loop ik gewoon 1,5 uur vrij hard in de ochtend. 1 keer per dag, dan kan ik maar beter. En het zat allemaal uitdagingen aan elkaar. En gewoon heel veel uren. En het is ook een andere prikkel. Ook gewoon veel meer power in zijn benen.
Daarom dacht ik van, als coach is het natuurlijk heel interessant om hier ook naar te kijken.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je hier wel wat van leert als coach. En dat je misschien wel tegen die jongens hier in de groep zegt van, pak ook eens een keer die fiets.
Ja, maar dat wil ik steeds zeggen. Ik bedoel, krachttraining is gewoon belangrijk. Circuittraining is gewoon belangrijk. We hebben een elliptico staan. Ja, maak gewoon je uren. Het is in de duursport is het gewoon als eerste, hè, dat is gewoon het verhaal van de mitochondria. Maak gewoon genoeg uren. Dat is echt het allereerste. En ja, Michel was zo fit buiten het seizoen. En zo afgetraind. Ja, dan begin je natuurlijk fantastisch aan marathontraining. Plus, Ja, ik bedoel, het was natuurlijk een beetje pijn aan de ogen om te zien hoe die Nederlandse baanwedstrijd er in de ronde liep. En het is ook geen race tegen de klok, hè? Om fit te zijn. Maar dat geeft zoveel, die plezier, de fitheid en de uren maken. En zo simpel is blijkbaar duursport, hè?
Ja.
Plezier moet hebben. En...
Ja, en wat wij nog, wat we dan, maar dat is even weer terug naar 209. Wat we nog ook wel hebben is met leden die zeggen van ik hou ook zo van fietsen. Kan dat ook?
Ja.
En dan zeggen wij vaak, nou ja, dan zegt Guido, nou Michel, leg even uit hoe dat op dit moment gaat.
Ja, ja, ja. Gaat harder.
Maar ja, ik moet wel zeggen, ik fiets echt intensief. Ik fiets echt intensief. En op mountainbike is ook weer intensiever dan op de racefiets. Alleen wij zeggen wel elke keer van ja, als jij af en toe eventjes een uurtje rustig erbij wilt fietsen, dan moedigen wij dat alleen maar aan. Want het is een onbelaste duurprikkel. Wat heel veel positieve effecten heeft.
Hey, en dan even.
Dan bijt het schema nooit rustig. Maar als het harder, hard fietsen is en lang. Ja, dan moet je je loopschema natuurlijk een beetje erop aanpassen. Precies. Maar dat brengt je nog sowieso heel veel. Want de meeste mensen doen gewoon te weinig.
Ja, ja. Hey, en dan heel even door naar 11 april. Wat voor race wordt dat? Want er zijn bij de mannen en bij de vrouwen 3 plekken voor Nederlanders om naar de. Niet naar Tokio, maar naar Sapporo te gaan. Dat wordt uiteindelijk beslist door de selectiecommissie van de Atletiek Unie. Nou, Abdi Nageye lijkt eigenlijk wel zeker, hè, door zijn status en door zijn tijd. Verder hebben Bart van Nuenen, Bjorn Koreman en Frank Futselaar al aan de 2:11:30 voldaan.
Ja.
Wat voor race gaat dat worden? Want van Nuenen is er niet bij, Abdi dus ook niet. Maar wel Koreman, Futselaar, maar ook nog Benjamin de Haan, Roy Hoornweg.
Die is gebaseerd, Benjamin de Haan.
Ah, Mohamed Ali. En dan jij nu.
Ja.
Wat voor race gaat dat worden, denk je? Want...
Ja, dat wordt een race om tijd en strijd. Want kijk, Bjorn Koreman is de nummer 3 natuurlijk met 2:11:08. Maar ja, die tijd ja, op die dag maakt denk ik niet meer zoveel uit. Want als je voor Bjorn Koreman zit en je loopt 2:11:20, ja, dan wordt het natuurlijk nog... Nou goed, dat is aan de selectiecommissie. Maar in ieder geval duidelijk is dat als je in die wet... De tickets worden daar ook echt verdeeld. Maar je moet in ieder geval minimaal onder de 2:11:30. Dus dat wordt wel...
Ik denk dat je... De schatting van iedereen is dat je onder de 2:10:20 wel eens zou moeten.
Ja.
En daarmee ga je dicht tegen PR aan moeten lopen. Ja, dus dat is natuurlijk interessant.
Ja, dus er zijn... dat zou inderdaad ook heel goed kunnen. En daar ga ik ook nog wel van uit. En ik weet ook wel dat er 4 verschillende groepen zijn... waaronder een groep op 2:10. En daar zullen de meeste Nederlanders ook wel in gaan zitten.
Ja, want ze hebben er niks aan. Hè? Niemand, of het nou over Michel gaat of over die anderen. Even puur strategisch kijkend. Op 2:10:30 weggaan brengt je niks. En dat is ook wat de strategie van Tom Hendricks afgelopen weekend. Ja, die zaten ook heel erg... er gaat wel een groep op de limiet weg. Maar dat brengt me nergens. Ja.
En dat is wel het interessante weer ook van de marathon. Want normaal zou je zeggen, ook richting zo'n marathon... Hè, van nou, oké, dan zit wel een beetje van... Nou, wat denk je qua niveau en dit en dat. Maar nu heb je... Het zou zomaar kunnen dat je eigenlijk geen keuze hebt. Hè, net zoals dat ik toen in New York liep.
Londen, ja.
Of toen moest ik voor... eigenlijk die top, wat was het, top 10? Ja, moest ik voor top 10 gaan. Ja, dan loopt 15 man in die groep. Ja, dan moet je wel mee. Want als je dan, je kan wel er in je eentje daarna proberen om in die top 10 te eindigen. Terwijl je heel vaak met de marathon zit van op je eigen niveau. Het wordt een tijdmarathon, een strijdmarathon. Waarbij de strijd wel bepalend is.
En die strijdmarathon, die heb jij er wel aardig wat keren zeg maar, tot een goed eind weten te brengen. Want ik bedoel, we kennen Boston onder lastige omstandigheden. Maar New York,
ja.
Schuw je de strijd, schuw je niet.
Maar het is toch anders, omdat er ook die tijd aan vast zit.
Ja.
Ja.
En dan anders zit er helemaal geen. Dus het racen, het tactisch racen, dat is er eigenlijk niet. Het is meer van, kies ik ervoor om vanuit een rustige groep bijvoorbeeld te gaan. En dan hopende dat je dan nog onder die richting laag in die 2:10 gaat. Of ga je mee in de 2:10 groep. Met een risico misschien.
En weet je het maar al?
Ja, of loop je 2:10 vanuit een rustige groep?
Ja.
En weet je het al?
Nee.
Het weerbericht ook even afwachten.
Dat zijn allemaal dingen die op het laatste moment beslissen.
Ja.
Kijk, ik denk dat we wel altijd heel goed zijn in de laatste fase daarin nog even goede keuzes te maken. Dus we zullen wel het daar echt over gaan hebben. Van ja, wat is verstandig en wat is... Ik heb nog een aantal sessies te gaan en het gaat goed. En we gaan gewoon in de laatste fase ook naar het weer gaan we gewoon bepalen van wat we gaan doen.
En wat tegenwoordig ook wel van belang is, de materiaalkeuze die is vrij volgens mij momenteel voor jou.
Nee, het is niet vrij.
Oh.
Nee,
het is wel anders geworden.
Ik ben NN-atleet en NN is Nike, dus ik moet op Nike lopen.
Ja. Ja. En dat vind je niet vervelend in dit geval?
Nee, dat vind ik niet vervelend.
Maar hoe inderdaad, is dat nog op een of andere manier ook een factor geweest? Kijk, je doet dit omdat je hebt gemerkt van... Hey, ik ben eigenlijk verrassend fit met die andere benadering. De passie is er nog. Die marathon wordt op poten gezet, waar je ook nog eens voor benaderd wordt. Er begint iets te kriebelen. Maar heeft factor schoenen ook nog iets met uiteindelijk die keuze gedaan?
De basis was wel echt gewoon dat ik fit was. Want anders had ik het niet kunnen doen.
Tuurlijk.
En dus ja, is dan die keuze van de schoen... ja, dat is natuurlijk wel een hele mooie... Kijk, op een gegeven moment ging ik gesprek met NN. Ja, toen dacht ik wel, dat is wel fijn dat die dan op dit moment met Nike zitten.
Dat die niet gekoppeld zijn aan een paar klote schoenen.
Ja. Nee.
Ja. Ja.
Maar dat was niet de basis tot mijn keuzes die ik erin maakte. Nee.
Ja, kijk... Ja, precies. Kijk, die schoenkeuze was je in principe altijd wel vrij in. Alleen je kan moeilijker contract bij één merk hebben en dan zeg ik wel bij het andere. Ja. Maar dat heeft wel gewoon met hart en ziel gekozen voor New Balance.
Dat betekent eigenlijk zeg maar dat je het gevoel hebt dat je nu met een, ik noem maar wat, een 2.12 fitheid, een 2.10 zou moeten kunnen lopen op basis van je materiaal.
Ja. Ja, precies. Ja, dat is een beetje wat je in je hoofd moet hebben, denk ik, dat zoveel kwam zou kunnen schelen.
Het wordt wel een heel interessante marathon om naar te kijken. Er komen gewoon livestreams natuurlijk. Ik hoop erbij te zijn. Maar het is echt...
Kijk enorm
Guido,
uit.
Dit hebben we niet heel vaak gehad. Hè? Gewoon zoveel Nederlanders die tegen elkaar strijden dat het hier om gaat.
Ja, dit is natuurlijk het voordeel van een haalbare limiet door de schoenen.
Ja.
En daardoor heb je gewoon veel mensen. Ik denk dat we ook moeten stoppen in het nieuwe tijdperk om te kijken hoe goed zijn ze nou echt. Er wordt bij mij altijd wel vaak de vraag gesteld. Ja, hoe kan je dit nou met Edwin de Vries vergelijken, die 2.13 zonder carbon liep? En dat is gewoon niet zo'n relevante vraag meer. En of het allemaal 2.15 jongens zijn die nu 2.11 lopen, ja.
Ja.
Het één ding weet ik wel zeker. De limiet gaat gewoon de volgende keer gewoon naar
2.09.
Ja, 2.8 of 2.9. 2.8. Dus dit is gewoon ook een once in a lifetime kans.
Ja.
Dus en het is natuurlijk heel gaaf dat er meer kandidaten zijn. Dat is met alles mooi. En dat vind ik ook altijd met OKT schaatsen zo gaaf, Pim. Jouw sport.
Ja, zeker. Nou ja,
maar als er gewoon...
Mijn sport is gewoon hardlopen, hoor. Voor de krant schrijf ik graag een schaatsstukje.
Ik zie het duurlopen rond 10.30. Het is gewoon heel gaaf als er gewoon... maar het is ook bij Tour de France natuurlijk gaaf. Als er... veel potentiële toewinnaars zijn. En wie gaat, als dat je denkt, gaat die en die voor de zesde keer winnen?
Ja.
En dan wordt het ook wel weer bijzonder. Maar ja, veel kandidaten maakt dat er veel speculaties.
Ja. Ik sta echt te popelen. Ik vind het heel gaaf dat er zoveel Nederlanders zijn die ervoor gaan.
Hoe belangrijker, hoe beter voor jou altijd.
Ja, voor mij is het ook hoe belangrijk ik ben. En ik vind ook gewoon heel... Ja, weet je, het is natuurlijk, het blijft een marathon. Het is 2 uur lang. En er gebeurt ook een hoop met personen natuurlijk. En ook onderweg. En er is een spel gewoon. Er is een spel en
uiteindelijk... Heb je van die fietsmakkers wel geleerd inmiddels?
Ja, misschien neem ik nog even wat...
misschien neemt hij wat haantjesgedrag mee van het zadel mee naar Hamburg. Ja, ik denk het wel, hoor.
Ik ga nog eventjes met ze in gesprek de komende week. Ik denk dat we zondag misschien weer even fietsen. Dan moeten we nog maar eens eventjes... hebben jullie nog wat tips zo richting Hamburg?
Ik heb ook zoveel mensen die vooraf roepen... ik ga het wel even doen. En naarmate het dichterbij komt... dat je er weinig meer van terugziet... En je hebt ook stille krachten die je niet in weinig hoort en die er gewoon staan. En je hebt mensen die gewoon bloeien op het moment dat het belangrijk wordt. Ja, in elke sport. En dat maakt het vak van coach ook zo mooi.
Ja, want toch ben je wel de meest ervaren man die aan de start staat. Dus met datgene wat je...
Precies.
En het is ook niet erg als je in je achterhoofd weet dat je rete goed bent op dat moment voor je zelfvertrouwen.
Ja.
Dus dat gaat wel heerlijk...
Nou, laten we in ieder geval hopen dat het niet aan de omstandigheden gaat liggen. Ja, dat het wel gewoon, dat jullie wel top weer krijgen daar. Dat wel ervoor gaat zorgen dat het echt de strijd wordt die je graag wil.
Maar wij vinden het mooi. We vinden het een mooie wending. Hè? Maar we vinden het ook mooi voor de pacer. Hè? Want we vragen jullie als twee begeleiders erbij. Nou, er is gewoon weer een jongen met de Olympische dromen aan tafel.
Ja.
Dus wat dat betreft is het ook gewoon mooi. En... we hadden afgesproken om een uurtje vol te lullen. Ja, het is toch weer 1:18 geworden. Het is weer niet gelukt.
Ik denk dat
mensen een langere duurloop doen, hè?
Juist.
Dat is waar.
Ja. Mooie reden om aan de vetverbranding te werken. Toch?
Ja.
Ja. Mannen, nee, bedankt.
Hartstikke leuke onderwerpen. Ja, toch? Het gevoel dat we nog uren kunnen zitten.
Ja. Heb jij als coach nog een tip aan beide mannen? Want je hebt er nu twee. Nu heb je misschien nog even wat...
Ik heb genoeg, huiswerk meegekregen.
Die aan mijn rechterkant die staat aardig op eigen... In zijn eigen, hoe noem je het? In eigen... Hoe zeg je dat?
Op eigen benen?
Op eigen benen, ja. In zijn eigen voeten wilde ik zeggen. Op eigen benen.
Ja.
Ja, tegen Michel zou ik zeggen van... Je verdient het gewoon. Ja, qua carrière. Dat vind ik dat... Dat verdient zijn carrière. En hou gewoon die stoute dromen. En ga gewoon doen wat je moet doen. En tegen Pim...
Genoeg huiswerk heb ik mee. Hè?
Zou ik zeggen... ga er ook van genieten, weet je? En je moet ook gewoon genieten van dit soort gesprekken.
Ja, maar dat doe ik zeker.
Er moet niet het gevoel zijn dat je op het matje wordt geroepen. En dat is absoluut ook niet zo bedoeld.
Oh, maar zo heb ik het ook geen moment ervaren, hoor.
Gelukkig.
Helpen. Gewoon helpen naar het mooie doel.
Ja.
Richting het najaar.
Zo is het, zo is het. Mannen, we zijn goed op weg. En zo begonnen we ook een maand geleden. Van er gaan tegenslagen komen. Je krijgt een keer setbacks. Of een dipje, of een pijntje. Wat doen we dan? Nou, gelijk de eerstvolgende evaluatie. Was er zo'n moment om te bespreken?
Aan enthousiasme dat, geen gebrek.
Maar dat is alleen maar goed, denk ik. Dat is alleen maar goed.
Ja.
We zijn mooi op pad. Jou gaan we op 11 april zien. We houden contact sowieso. En we keren terug in deze opstellingen. Volgende keer in Castricum hoop ik dat er wel gezamenlijk kan worden getraind. Want dat zou wel extra mooi zijn.
Een hele moeilijke, hele mooie training met elkaar te doen.
Ja, mooi, mooi, mooi. Tot die tijd. Blijf lopen. Blijf die vetverbranding trainen. Blijf touw dromen. Blijf luisteren. En tot de volgende Pacer.
Sommige gebeurtenissen zijn niet in woorden te vatten. Dit is zo'n gebeurtenis.
Het was een pikzwarte dag.
Ik was hier toen nog voordat de linten er waren, was ik hier. En ik heb op weg hierheen heb ik mijn ouders gebeld. Die gaan ook altijd op zaterdag boodschappen doen in de Ridderhof.
En vlakbij het politiebureau heb ik de auto neergepakt, want verder kon ik al niet meer. Het was één grote sirenezee op dat moment al.
Dit zijn Carla en Marco. Verslaggevers bij het AD. Samen gaan ze terug naar winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn. En proberen ze 10 jaar later te begrijpen wat er gebeurd is.
Nou, je kijkt naar links toe, je ziet gewoon 2 mensen op de grond liggen, beweegloos. Daarna zie je een jongeman op je afkomen met een mitrailleur.
Wat was Tristan voor jongen? Hoe groeide hij op? En wat dreef hem tot zijn daad? Precies 10 jaar na die pikzwarte dag proberen Carla en Marco de puzzel te leggen.
Dan zie je ook dat pagina's die we eigenlijk besteden aan wat er slecht is, wat er mis is gegaan, is op een gegeven moment langer dan wat er goed is gegaan.
Veel meer.
De podcast Wat dreef Tristan is nu te beluisteren via je favoriete podcast-app en via ad.nl/podcast.